Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is dinsdag, dag 377 van de oorlog in Oekraïne. En wij hebben een vraag van luisteraar Victor. Of is dit een typfout van jou, Rob? Heet hij
nee,
Victor?
Nee, absoluut geen typfout. Copy-paste is hij erin gezet.
Oké. Nou, Victor vraagt... Ligt Finlandisering van een bepaald deel van Oekraïne nog op tafel? Je hoort die optie vrijwel nergens meer terug. Het lijkt me dat bij onderhandelingen met Rusland een toetreding tot de NAVO niet zal worden geaccepteerd. Ook niet als het om een rompstaat van Oekraïne gaat.
Ja, goede vraag hoor. Ja. Arjan, kan jij eens even uitleggen nog wat Finlandisering betekent?
Ja, dat is interessant. Je denkt gelijk aan Finland, hè, maar eigenlijk wordt er gesproken over Finlandisering als je het over het beleid in de jaren 70 hebt in Duitsland van Willy Brandt, weet je wel, over ten aanzien van Oost-Duitsland. Hè. En toen werd er gezegd van ja, je zit eigenlijk als het ware West-Duitsland te Finlandiseren, omdat je dus zulke open relaties wil hebben en bereid bent deals te maken over mensen die dan Oost-Duitsland verlaten.
Maar het was toch bij Finland zo in de Koude Oorlog dat ze mochten dan onafhankelijk blijven, maar ze waren wel een beetje onderhorig aan de Sovjet-Unie. Ze moesten daar volgens mij wekelijks op bezoek gaan om uit te leggen dat ze niks stouts deden met het Westen, toch?
Ja, Finland dat is het hele punt. Ja, dat is het hele punt. Dus je bent eigenlijk bijna vazalstaat in dit geval van het toen de Sovjet-Unie.
Ja, je bent dus een land dat zich vergaand, meegaand opstelt tegenover een machtiger land. Hè? Ja. En in Finland is dus Finland een ongelooflijk land. Ze zijn in 1939 door de Sovjet-Unie aangevallen. De beroemde Winteroorlog, weet je wel. Nou, ze weten dan dus nog een beetje de Russen af te slaan. Hè? En vervolgens gaan ze dan met de Duitsers samen de Russen eruit gooien en zo. Nou, wat gebeurt er na de Tweede Wereldoorlog? Dan proberen ze dus uit het Warschau-pact te blijven. Dat lukt. En dat lukt door ze dus, ja, zeg maar, de Russen niet te veel in de voeten te lopen. En dus een onafhankelijk beleid eigenlijk te voeren. Hè?
Ja.
En dat is wat er gebeurd is. En daar zijn de Finnen heel goed in geslaagd. Ze mochten dus zelfs lid worden van de Europese Vrijhandelsassociatie, de EVA.
Ja, dus wat je probeert te doen, Arend-Jan, als ik je goed begrijp, is je stelt je meegaand op, in dit geval met de Sovjet-Unie. Ja. Om zo onafhankelijk mogelijk te blijven. Dus dat betekent dus dat Oekraïne zich zo meegaand mogelijk moet opstellen ten aanzien van Rusland. Om zoveel mogelijk onafhankelijk te blijven. Ja. Daar komt het feitelijk op neer.
En daarom kwam natuurlijk vroeg in de oorlog die term alweer terug bij mensen die dachten, zou dat niet een oplossing zijn voor Oekraïne?
Ja, dat heeft wel gespeeld natuurlijk.
Ja, het heeft gespeeld. En Macron, weet je wel, die wilde dus eigenlijk een oorlog voorkomen. Was er heel erg druk mee bezig. En heeft toen ook die term Finlandisering gebruikt. Laten we dan Rusland beloven dat Oekraïne geen lid van de NAVO wordt. Dat heeft hij nu in alle toonaarden ontkent. Dat hij dat toen gezegd had. Om hele begrijpelijke redenen natuurlijk. Hè. Maar ik denk nu, jongens, het is nu een gepasseerd station. Hè. Want wat er dus gebeurt is dat Poetin heeft verschrikkelijk huisgehouden in het oosten, maar ook bij Kiev. En om dat nou allemaal te belonen met de Finlandisering, dat wordt zelfs voor een realist als Kissinger wordt het gewoon te veel. Ja?
Nou ja, weet je, het is wel interessant. Kijk, want in het begin is er behoorlijk onderhandeld. Hè? Het interessante is natuurlijk dat als je het woord onderhandelen noemt in Nederland, dan ben je al een Poetin-versteer of wat dan ook. En dan word je voor alles en nog wat uitgemaakt. Maar er wordt gemakshalve even aan voorbij gegaan dat er gewoon heel veel onderhandelingsronden zijn geweest tot aan april. Iedere keer zie je dat de kern van die onderhandeling is geen NAVO-lidmaatschap. Neutraliteit. Podiak, dat is de Russische onderhandelaar, die schijnt met de 15 puntenplan te zijn gekomen. Dat was in maart. En daarin stond dat ook, en dat heeft op tafel gelegen. Daarin stond ook dat er geen buitenlandse mogelijkheden mochten worden gestationeerd in Oekraïne. Dat er geen buitenlandse wapensystemen mochten komen in Oekraïne. Nou, ga zo maar door. En dan zie je vervolgens dat er een 10-puntenplan is ontwikkeld door Oekraïne zelf. En feitelijk staat daar dus ook weer hetzelfde in. En dan zie je het verschuiven naar juridisch bindende veiligheidsgaranties. Die dan zouden moeten worden afgegeven door Rusland, China, de Verenigde Staten, Frankrijk, Turkije, Duitsland, Canada, Italië. Nou gaan ze nog maar even door. Israël stond er trouwens ook bij. En iedere keer zie je dat de Krim dan buiten die ontwerpverdragen, hoe zou je het moeten noemen, valt. Dat gold ook voor gebieden van de Donbass. Dat zijn die twee republiekjes, die zogenaamde volksrepubliekjes, die vielen dan ook buiten. En dus geen lid van de NAVO. Nou, en dat zie je dus nu verschuiven. Dat zie je nu verschuiven in de richting van wel veiligheidsgaranties, maar mogelijkerwijs ook lidmaatschap van de NAVO.
Ja, en wat ik nog interessant vind, al die voorstellen om oorlog te voorkomen, die zijn er dus door Poetin gewoon allemaal van de tafel gegooid. Hè? Hij zou en moest gaan aanvallen. Dat zegt trouwens ook iets over de situatie nu, hè? Want als hij dan nu, dat maakt zijn positie ook moeilijker. En wat er ook belangrijk aan is, in die hele grote debatten tussen Karel Bielt en Mearsheimer, die heb ik met de studenten nog eens bestudeerd, hè? Dan zie je dus ook, hè, dat Mearsheimer zegt, ja, jullie hebben Boekarest gedaan 2008, de Amerikanen hebben dat NAVO-lidmaatschap beloofd. Ben je gek dat vind je het gek dat de Russen boos zijn en aanvallen, hè? En dan zegt Karel Bildt natuurlijk toch, ja, maar wacht nou eens even, dat heeft Bush senior dat doorgedoord. Maar de volgende dag hebben Merkel en Sarkozy ook gezegd van, ja, dit is geen goed idee en dat gaat niet gebeuren. En Rusland wist ook dat dat nooit zou gaan gebeuren. Hè? Nou, dan komt dan weer Mearsheimer terug. Dus die dingen zijn politiek heel gevoelig, want we zijn nog steeds aan het kwartetten, hè, met de schuld voor deze.
Jawel, maar dat is waar. Maar het belangrijkste punt is dat het debat aan het verschuiven is. Hè, vandaar ook mijn wat omslachtige onderdeel van dit antwoord. Ik uitleggen hoe die onderhandelingen zijn verlopen. Ja. Hè, dat die echt gingen van neutraliteit, geen NAVO-lidmaatschap, naar het woord neutraliteit komt niet meer voor, maar het gaat nu over veiligheidsgaranties. En het verschuift nu, als je het hebt over veiligheidsgaranties, in de richting van NAVO-lidmaatschap. Dat is natuurlijk ook niet zomaar een gelopen race. Kijk maar wat er gebeurt nu met Zweden en Finland. Waarbij je er vanuit moet gaan dat landen ook dat zullen gaan blokkeren als dat echt op tafel ligt. Hè. Maar ook de Baltische Staten die zitten nu aan te denken. En ook Scholz, de Duitsers, zitten daar nu aan te denken aan een NAVO-lidmaatschap. En dan op korte termijn. Ja, dat is echt een enorme doorbraak.
Dat is een enorme doorbraak. Maar Rob, we hebben vorige week ook een aantal artikelen behandeld waarbij ook, weet je, dus de Fransen en de Duitsers en Biden zijn aan het nadenken over veiligheidsgaranties al enige weken. Hè? Ja. En in sommige artikelen staat er van, ja, we zoeken artikel 5 kan niet. We zoeken iets in betweens.
Ja, maar wat is dat dan? Ja, dat kijk, een veiligheidsgarantie is een veiligheidsgarantie. Is gebaseerd op, artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties, als ik het goed uit mijn hoofd weet. Dat is het recht op collectieve defensie. Dat recht heeft Oekraïne gewoon. En ook, zeg maar, die veiligheidsgaranties die worden afgegeven door verschillende landen. Dat mag ook volgens het internationale recht. Ja, en dan is 1 plus 1 is 2. Als je dat aan het doen bent, dan kan je het net zo goed door de NAVO laten doen. En dat is het hele punt.
Maar wat nog zou kunnen, Rob, ik zit gewoon even na te denken, logisch hè. Ze zeggen, we gaan nooit met onze eigen troepen jullie helpen. Dus geen artikel 5. Maar we gaan wel jullie zoveel mogelijk wapens leveren.
Dat is ook de insteek van Scholz geweest. Dat is juist. Ja, dat klopt. Ja. Maar ik moet zeggen, ik sprak, jullie weten, ik was in de Baltische Staten en daar wordt dus ook nu die discussie gevoerd over NAVO-lidmaatschap. En ook de Duitsers die ik daar sprak, die zeiden van, nou ja, wij zijn nu aan het schuiven. En dus onderdeel van de vraag is, van die meneer met een W, is dat je dat het dus niet zo is dat helemaal niet meer op de tafel ligt. Ja. En moet je dat onderhandelen met Rusland? Nee, dat moet je niet onderhandelen met Rusland. Dat wordt dan gewoon opgelegd.
Exact. En de kernvraag is natuurlijk, als je geen artikel 5 hebt, hè, en je doet wel wapen, is dat voldoende afschrikking om tijdens een staakt het vuren, om Rusland te weerhouden van nog een aanval? Dat is natuurlijk de kernvraag. En wij hebben zelf al lang bedacht, maanden geleden, een NAVO-lidmaatschap is natuurlijk de beste deterrence, de beste afschrikking. Om te voorkomen dat hij het nog een keer doet.
Zeker.
Maar tegelijkertijd heb je dan ook de Derde Wereldoorlog te pakken.
Nou ja, dat hoeft niet. De bedoeling is namelijk dat je dit gaat invoeren op het moment dat Rusland zo zwak is dat ze met een staakt het vuren akkoord gaan. En dan kunnen ze feitelijk ook weinig meer daartegen inbrengen. Daar zit het hele punt in. Maar ik geef onmiddellijk toe, het is wel een hoge risicostrategie hoor, die je gaat volgen.
Ja. Ja. Maar waarom, kijk, finlandisering is dan een beetje een beladen begrip. Waarom inhoudelijk zou neutraliteit en het land volzetten met wapens geen oplossing kunnen zijn? Volgens mij heeft Zelensky ook wel eens de vergelijking gemaakt met Israël, dat ook niet in de NAVO zit, maar zo zwaar bewapend is dat niemand er tegenop kan.
Dat was ook het plan dat op het 10-puntenplan van Oekraïne, dat op 29 maart op tafel lag. En dat ook bediscussieerd is met de Russen. Mm-hmm. Maar men gelooft niet meer dat het mogelijk is om zaken te doen met Rusland. Zeker toen al die oorlogsmisdaden aan het licht kwamen, Butsja en dat soort zaken. Toen heeft men ingezien van ja jongens, dit gaat gewoon niet werken. Dus we moeten met iets anders komen. En toen is het langzaam verschoven naar het opgeven feitelijk van neutraliteit. Want neutraliteit is een totaal gepasseerd station. Dan had je dat kunnen doen. Dan had je ook kunnen vragen aan de Russen en de Chinezen om mee te doen aan die veiligheidsrelatie. Dat is een gepasseerd station. En daarmee verschuift het nu automatisch naar de westerse landen die garanties moeten stellen. En dan komt automatisch de NAVO in beeld.
Ja. Rob, wat heeft Poetin toch een kans laten liggen? Hij had dus gewoon neutraliteit kunnen hebben. Hij had ook de uitbreiding van de NAVO kunnen voorkomen als hij niet was aangevallen. Of hij had een beetje aangevallen, weet je wel. Hij heeft het gewoon verknald op alle schakken.
Nou ja, zijn eisen worden maximalistischer. Ja. Dat is het hele punt. Want als je dus kijkt wat er gebeurde aan het begin van het vorig jaar. Nou, daar ben ik ook even voor bekritiseerd geweest. Toen ik zei van, nou eigenlijk valt het nog wel mee wat er op tafel ligt. Ik had gedacht, als je zulke hoge eisen stelt als denazificatie. Denazificering is volgens mij het woord. En demilitarisering. Dat je het niet laat bij alleen de Volksrepubliekjes, Luhansk en Donetsk, de Krim. En nog wat kleine, relatief kleine dingen. Maar dat je dan gewoon echt volop zou gaan. En dat is dus gewoon niet gebeurd. Ja, dat is ook een gepasseerd station. Dus ik denk dat Poetin zichzelf ook wel eens achter zijn oren krap van, wat heb ik gedaan? Ben ik niet gewoon veel te ver gegaan? Had ik het in het begin niet moeten pakken toen er een mogelijkheid voor een akkoord lag. Maar goed, dat is voor toekomstige historici, zal ik maar zeggen.
Ja. Het probleem met onze Vladimir is dat hij alleen maar, hij zit altijd te escaleren. Hè? Dat doet hij altijd. Altijd erger. Ook als het strategisch helemaal niet zo goed uitkomt. Hij kan niet zich beheersen.
Ja. Zoals Victor zegt, we hebben nu de hele tijd over wat acceptabel is voor het Westen en voor Oekraïne. Maar NAVO-toetreding van Oekraïne, dat zal Rusland, neem ik aan, nooit accepteren. Dus als het Westen kiest voor die optie, dan is een gepasseerd station ook een vredesregeling met Rusland. Dat zal het dan nooit worden. Dan wordt het een staakt het vuren en een koude oorlog. Ja. Vrede gaat het dan nooit meer worden?
Nee, er blijft een bevroren conflict. Het wordt een situatie eigenlijk een beetje vergelijkbaar tussen Oost- en West-Duitsland. Hè? Dan is West-Duitsland was lid van de NAVO, Oost-Duitsland was dat niet. En toen de muur viel, toen kwam het land bijeen. Toen werd het hele land lid van de NAVO. Dus dan krijg je een vergelijkbare situatie. Dus je hoeft ook niet te zeggen dat het niet kan. Dat er ook staat Oekraïne geen lid wordt van de NAVO. Dat kan namelijk best. Zie Oost- en West-Duitsland.
Ja. En neem ook het einde van de Tweede Wereldoorlog. Hè. Dat wordt bepaald door de positie van de legers. Hè. Weet je nog dat die Amerikaanse legers 2 weken bij de Elbe wachten? Hè. Waardoor dus de Russen Berlijn konden bevrijden met alle ellende die daar heeft plaatsgevonden. Er was nooit een vredesregeling bij het begin van de Koude Oorlog. Gewoon de legers hebben dat bepaald. En dat gaat het hier ook vast worden, denk ik.
Ja. Ja. Hebben we nou die vraag een beetje beantwoord?
Volgens mij wel.
Hebben we beantwoord? Dat is de grote vraag.
Finlandisering, Victor, is een gepasseerd station. En dat Rusland Oekraïnse NAVO-toetreding niet zal accepteren, ja, dat is dan maar zo. Dat is dan maar jammer.
Ja, dat klopt. Ik denk dat het is.
Okay. Ja, nou. Volgens mij is het goed.
Okay, ja, dan gaan we morgen weer verder.
Tot morgen.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.